Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom in het programma Boekat. We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afschar, met als titel Juweel van de Nijl. Wat is de inhoud? Caroline wordt als wees opgevoed in een plaatsje aan de rand van de Nijl. Haar tante laat niet zoveel los over de tragische relatie van haar ouders. Maar haar mooie donkere huid verraadt dat haar vader een Kushiet was. Als Caroline haar opa vlak voor zijn pensioen bezoekt, hoort ze toevallig dat haar vader nog in leven is en raakt ze geobsedeerd door het verlangen om te ontdekken wie hij is. Maar haar opa heeft redenen om de identiteit van haar vader geheim te houden en verbiedt haar om een zoektocht te ondernemen. Caroline geeft niet op en als de sporen van haar vader naar Rome lijken te leiden, grijpt ze de kans om als verstekeling mee te varen naar Rome op het schip van kapitein Theo. Wanneer Theo haar ontdekt en ziet dat ze in levensgevaar is, besluit hij haar te helpen. Worden in Rome de raadsels rondom Caroline's ouders opgelost. Proloog. We lezen in Psalm 68, vers 32b. Kush zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. We zijn in het jaar 31 na Christus. Hij wierp nog een laatste pijnlijke blik door het afgebrokkelde raam. De Nijl was net gesmolten goud in het licht van de opkomende zon, een vonkende spiraal die zich kronkelend een weg baande naar de horizon. Hij dwong zich om zijn gezicht af te wenden en knielde neer naast het strobed waarop zijn bruid lag te slapen. Om deze vrouw te krijgen, zou hij de weelderige schoonheid van zijn land op moeten geven, zijn familie en zijn erfgoed op moeten geven. Hij glimlachte. Ze was al het verlies waard. Ze had omwille van hem veel en veel meer opgegeven. Tijd om wakker te worden, schat! Ze kreunde, half slapend, iets onsamenhangends. Kom nu, luiaard. Doe die charmante zeegroene ogen toch open. We kunnen hier niet blijven. Ze zullen onderhand ontdekt hebben dat we weg zijn. Hij sprak op luchtige toon en zorgde ervoor dat niets van zijn groeiende onrust in zijn stem hoorbaar was. Toch was de herinnering aan hun kwetsbaarheid genoeg om de laatste sporen van slaap te verdrijven. Ze opende haar ogen en ging in één vloeiende beweging rechtop zitten, trok het laken op tot haar keel. Hoe lang zijn we hier al? Te lang. Hij wees naar het raam. De zon komt op. Ze legde een hand op zijn wang. Ik hou van je, echtgenoot. Een oneindig klein ogenblik stond de tijd stil, was de angst verdreven en elk van hun achtervolgers verdwenen en waren zij tweeën alleen in de hele wereld. Haar onmogelijk lichte hand rustte tegen zijn donkere huid. Een weefsel van twee prachtige draden tot één exotisch tapijt. Zijn borst zwol van blijdschap en hij boog zich naar haar toe om haar zacht te kussen. Het was verbazingwekkend dat ze de zijne was, echt en onherroepelijk van hem. Ik hou van je, Gemina. Hij sprak de woorden in het Latijn, de taal van haar geboorte, de taal van haar hart, en verbrak toen de betovering door zich los te maken en zijn mantel te pakken. Ze konden het zich niet permitteren om nog één minuut langer in de vervallen herberg te blijven. Ik zal onze rekening bij de herbergier gaan betalen, terwijl jij je aankleedt, zei hij. En nadat hij zijn kleren aangetrokken had, trok hij de deur open. Zodra hij bij de herbergier was, betaalde hij de man een extra munt, een dikke zilveren die hem zijn bloed doorlopen ogen deed opensperren. Voor uw discretie, zei hij. Zonder een blijk van vriendelijkheid stopte de man de munten in een smerige geldzak en ging hun kamelen halen. Hij keek naar de horizon. Zijn borst trok samen bij de aanblik van een groep rijders op kamelen die snel naderden vanuit het zuiden. Hij schermde zijn ogen af voor de verblindende zon en tuurde om de mannen beter te kunnen zien. 7 telde hij er. 8. De kamelen bewogen met lange, soepele passen. Hun hoeven trappelden over het spoor en gooiden zand op. Zijn keel werd droog. Het konden handelaars zijn, zei hij tegen zichzelf. Koopmannen, reizigers op weg naar Egypte. Een dozijn verschillende mogelijkheden, geen van alle bedreigend. En toen zag hij de flits van metaal aan de zijde van de rijders, gesnoerd. Zwaarden. Hij rende de trap op naar hun kamer. Gemina kwam al naar buiten. Zonder een woord pakte hij haar hand en trok haar achter zich aan de trap af. Wat? Vroeg ze ademloos. Rijders. Hoe ver? Gezien het tempo dat ze aanhouden, niet ver genoeg. Ze zullen hier spoedig zijn. Ze kwamen tot stilstand aan de rand van de achtermuur van de herberg, van waar ze vanaf de weg niet konden worden gezien. De herbergier had hun kamelen uit hun hok gehaald, maar zijn instructies ten spijt niet de moeite genomen om ze te zadelen. Hij had de kamelen eerder moeten halen, dacht hij, en hij schold zichzelf uit voor dwaas, terwijl hij het eerste dier begon te zadelen. De herbergier maakte geen aanstalten om te helpen. In plaats daarvan liep hij met grote stappen naar het midden van de zandweg en tuurde in de verte. Toen hij de naderende rijders zag, schudde hij zijn hoofd en spuugde in het zand. Ik wist meteen toen ik je zag dat je moeilijkheden aan mijn deur zou brengen. Zonder acht te slaan op de herbergier trok hij de singel van het eerste zadel aan. Hij viste een ruwe wollen keep uit een zadeltas en gooide die naar Gemina, waarna hij haastig zelf een soortgelijk kledingstuk aantrok. Trek die over je haar, droeg hij haar op. Gekleed in de rafelige stof zouden ze er, althans van achteren, uitzien als twee oude nomaden. Hij raakte geïrriteerd toen hij de tweede kameel zadelde en merkte dat de lendenen van het dier nog vol zand zaten. Kennelijk had de herbergier het niet nodig gevonden om het dier te borstelen. Hij wierp de man een boze blik toe en kreeg een spottende lach terug. Er was geen tijd voor een woordenwisseling. Hij schoof zijn ergernis opzij en voltooide zijn taak met behendige vingers. Hij kon alleen maar hopen dat de herbergier de dieren te eten en te drinken had gegeven. Vuile kamelen bereiden was één ding, maar hongerige, dorstige dieren bereiden, als je achtervolgd werd door snelle, gewapende mannen. Er liepen zweetdruppeltjes over zijn rug, en dat terwijl de ochtendlucht nog koel aanvoelde. Hij had zelf voor de kamelen moeten zorgen. In plaats daarvan had hij zich dronken van liefde met zijn bruid teruggetrokken in hun kamer in de herberg en het werk overgelaten aan een Norse vreemde. Hij trok aan de nek van de kameel om hem zo ver te krijgen dat hij knielde. Kom, zei hij tegen Gemina. Ze naderde, timide, niet gewend aan de kameel. Hij legde zijn handen om haar middel en tilde haar in het zadel. We gaan snel, houd je goed vast. Ze knikte bleek. Hij schonk haar een geruststellend lachje voordat hij zijn eigen rijdier beklom. Met zijn stok spoorde hij de kamelen aan tot draf, om ze vervolgens aan te drijven tot galop. De dieren verlengden hun passen en hun harde bulten zorgden voor een onaangename rit. Snel rijden op een kameel leek in niets op een spannende paardenrace. Je tanden klappen erdoor op elkaar en je hersens werden door elkaar geschud. Hij stak het ruwe spoor over op weg naar de lichtgroene rivier. De soldaten die hen volgden voorzagen waarschijnlijk niet dat ze de Nijl zouden oversteken. Hun achtervolgers zouden verwachten dat hij doorreed naar de veiligheid van Egypte of naar het oosten richting de handelaars die hem konden helpen de woestijn over te steken om de landen achter de Rode Zee te bereiken. Hij hoopte dat de nomadenmantels die ze hadden aangetrokken samen met hun onverwachte koers de soldaten op het verkeerde been zouden zetten, zodat ze de jacht opgaven. Misschien kwamen ze wel tot de conclusie dat zij niet de twee smoorverliefde weglopers waren die de toorn van een koningin hadden getrotseerd om samen te zijn. Hij dreef de kamelen harder op naar de rivier. De rijders achter hen liepen op hen in. Toen ze dicht bij de oever van de rivier waren, maakten drie van de rijders zich los van de rest en zwengden achter hen aan. Drie was beter dan acht. Drie kon hij misschien wel aan, al waren het soldaten van de Kandake zelf. Ze hadden tenminste geen Romeinse centurio's achter zich aangestuurd. Hij dreef de kamelen op en merkte dat hun snelheid al begon af te nemen. Het gaf niet. Ze hoefden niet ver meer te gaan. Hij leidde ze naar een verlaten plek op de groene oever van de rivier en liet ze tot stilstand brengen. Haastig hielp hij Gemina naar beneden en greep een van de zadeltassen, liet de andere op de kameel zitten. Hij waagde een blik over zijn schouder. Zijn adem stokte toen hij in de verte de andere vijf rijders bij de herberg vandaan zag zwenken en in hun kielzog volgen. Ze moesten de herbergier hebben gesproken. Het was dus niet gelukt om het zwijgen van de man met een zilverstuk te kopen. Al zijn hoop op een steelse ontsnapping werd in één klap verbrijzeld. Naar de boot, riep hij. Maar mijn kleren zitten in de andere tas. Geen tijd, Gemina, rennen! Hij pakte haar hand en hielp haar over de biezen de dijk af. Water plaste in zijn leren sandalen en over zijn enkels. Hij verspilde kostbare ogenblikken aan het zoeken naar de skif die hij onder grote palmbladeren had verborgen. Hij hielp Gemina erin, duwde de boot in dieper water en sprong achter haar erin. Stop! Bulderde er een stem te dichtbij. Stop of sterf! Hij greep de riemen van de bodem van de boot en begon uit alle macht te trekken. Een sissend geluid floot langs zijn oor en toen nog een. Goden, ze schieten pijlen op ons af, zei Gemina hijgend. Hij duwde met één hand tegen haar hoofd tot ze met haar gezicht naar beneden op de papyrushalmen lag, terwijl hij met de andere uitzinnig bleef roeien. De skif was te bescheiden om een hut te hebben waarin hij haar kon verbergen. Koesh was beroemd om zijn snelle boten van acaciahout, maar voor deze reis had hij verborgenheid nodig, geen luxe, en hij had besloten tot een eenvoudige Egyptische visserskif. Blijf laag, zei hij, toen er nog een pijl met ijzeren punt langs zijn hoofd vloog. Hij was er vrij zeker van dat de soldaten van de Kandake er niet op uit waren hen te doden. Zeker Gemina niet, tenminste. Hij trok harder aan de riemen tegen de wind in die de kleine boot naar het zuiden wilde drijven. Het voordeel van de verborgenheid was hij kwijt. Maar hij had nog een paar slimme trucs achter de hand. Het zou de soldaten tijd kosten om een boot te bemachtigen, waarmee ze hen konden achtervolgen. Hij had zijn skif opzettelijk verstopt op een plek ver van vissersdorpen, waar boten gemakkelijker verkrijgbaar waren. En aan de andere kant van de rivier had hij zijn eigen Libische gids geregeld, een halve nomade die alle verborgen steegjes kende waarmee ze onopgemerkt Egypte binnen konden komen. De Nijl spreidde zich hier breed uit en het kostte hem een lang gevecht tegen de stroom in om naar het midden van de rivier te komen. Maar het lukte hem om hen buiten bereik van de pijlen te houden. Een snelle blik over zijn schouder bewees dat er 8 mannen op het strand van de oostoever stonden en hem nakeken. Hun pijl en boog hing nu nutteloos aan hun arm. Zijn borst zwol van euforie om de overwinning. Ze hebben het opgegeven, zei hij grinnikend tegen Gemina. We zijn veilig. Maar de oplichting bleek van korte duur. Hij keek weer om en fronste zijn wenkbrauwen. Waarom stonden de soldaten zo stil? Ze zouden druk op zoek moeten zijn naar een boot. Ze zouden hen wanhopig moeten achtervolgen. De Kandake accepteerde geen mislukking. Waarom stonden ze werkeloos te treuzelen bij de rivier? Hoopten ze dat hij simpelweg zou verdrinken? Een onheilspellend gevoel vulde zijn maag. De zaak stonk, erger dan de rivier. Speurend gleden zijn ogen over de papyrushalmen van de kleine skif. Hadden ze zijn boot al eerder gevonden en beschadigd? De boot leek stevig genoeg. Als ze ergens een gat hadden geboord, zou het water nu toch al omhoog moeten borrelen. Hij zocht de westoever af, die dik begroeid was met dadelpalmen en vegetatie, en blies opgelucht uit toen hij een bekende magere gestalte zag. Hij is er, zei hij tegen Gemina, en ze draaide zich om. De nomade zwaaide enthousiast naar hen, zijn arm leek net een wapperend vaandel. Gemina glimlachte. Hij lijkt aardig. Zijn moeder was een nomade. Ze zijn gesteld op Kushite. Hij duwde de knoop van onrust die in zijn buik woelde en draaide weg. Ze waren bijna vrij. Voordat de skif de oever raakte, sprong hij eruit. Het water klotste rond zijn bovenbenen. Zwarte modder zoog aan zijn voeten. De nomade kwam hem te hulp en samen trokken ze de boot op de oever. "Je hebt het gehaald," zei de magere man. Zijn glimlach onthulde twee rijen witte tanden. "Amper," zei hij, wijzend naar de rij soldaten die bewegingloos op de andere oever stonden. "Wat doen ze? Zorgen ze dat je niet terugkomt?" "Ik denk het." Hij hielp Gimena uit de boot en hees de zware zadeltas die al hun aardse goederen bevatte op zijn schouder. "Mooie skif," zei de nomade. "Je mag hem hebben. We kunnen hem niet op onze rug meezeulen als we in Egypte reizen." "Ik hoopte al dat je dat zou zeggen." Hun gids glimlachte en bukte om de boot met halmen te bedekken. Het volgende moment ontsnapte er een vreemd, gesmoord geluid aan zijn lippen, waarna het magere lijf zonder waarschuwing vooroverviel, languit in de ondiepte van de Nijl. Een lange speer met een ijzeren punt stak uit zijn rug. Gemina gilde. Hij draaide zich met een ruk om en reikte naar zijn zwaard. 12 gewapende soldaten stapten in een keurige, symmetrische rij uit de schaduwen van de palmbomen. De zon scheen op hun blote armen en leek hun vlees in ebbenhout te veranderen. Een lange vrouw schreed tussen de gelederen door. Haar gespierde lichaam was bedekt met een enkel lang wit gewaad dat was versierd met een geplooide sjerp die over haar rechterschouder gedrapeerd was. Henna kleurde haar lange vingernagels en haar dat onder de zon rood opvlamde. Op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijk diadeem ondersteunde. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. "Je dacht toch niet dat je mij te slim af kon zijn," zei ze lijzig. Zijn manieren wonnen het van de schok en hij viel op zijn knie, waarna hij een arm voor zijn borst sloeg. "Kandake." Ze nam een lange speer van een van de soldaten en duwde de scherpe ijzeren punt onder zijn kin, waarop hij in elkaar kromp. Bloed droop op zijn tunica. "Niet doen," schreeuwde Gemina, die op hem afrende. Een van de soldaten kwam in actie. Zijn gespierde lijf bewoog soepel en hij had haar te pakken voordat ze bij hem kon komen, of bij de koningin. "Wees stil, meid," gromde de Kandake. Gemina worstelde harder en de wachter klemde haar armen vast. Hij vergat de punt van de speer bij zijn keel toen hij haar huid rood zag kleuren als gevolg van de ruwe handen van de soldaat. Met een draai van zijn bovenlijf bevrijdde hij zich van het wapen van de koningin en stoof af op Gemina om haar te hulp te schieten.
"Laat mijn echtgenote met rust!"
Zijn stem klonk vreemd in zijn eigen oren, eerder als het gebrul van een leeuw dan als zijn gewoonlijke, zachte intonatie. Hij deed nog een stap, ontweek twee soldaten om een tweede te zetten en was bijna bij Gemina. Maar een muur van harde, gespierde lijven blokkeerde zijn volgende stap. Vuisten sloegen hem tegen de grond. Knieën kneusden zijn ribben tot zijn adem bleef steken in zijn borst en hij duizelig werd. Op de achtergrond hoorde hij Gemina hysterisch huilen. Het gezicht van de Kandake vulde zijn blikveld.
"Echtgenote, zei je?"
"We zijn getrouwd," zei hij met gezwollen lippen. "U kunt er nu niets meer aan doen."
"Is dat zo?"
Ze keek hem met samengeknepen ogen fel aan. "Ik kan haar weduwe maken."
"Dat doet u niet."
Ze was zijn hele leven als een tante voor hem geweest. Zijn moeder was vroeger haar beste vriendin. Een vertrouwde hartsvriendin in een wereld vol vijanden. Zou ze hem doden omdat hij zonder haar toestemming getrouwd was? Getrouwd met de dochter van een Romeinse beambte? "Je hebt me in verlegenheid gebracht."
"Ik heb mannen om minder gedood," zei ze, alsof ze zijn gedachten kon lezen.
"Vergeef me, mijn koningin." Ze knikte naar een van haar mannen en voordat hij nog een keer kon ademhalen, had de koninklijke soldaat twee boten tevoorschijn gehaald uit hun verstopplaats in het riet. Ze knevelde hem als een gevangen slaaf. Zijn engels en ellebogen werden door ijzeren ketenen achter zijn rug bij elkaar gebonden, waardoor zijn hele lijf pijnlijk in elkaar gevouwen werd. Zijn kuiten tegen zijn bovenbenen gedrukt, zijn voeten tegen zijn ellebogen. Zijn spieren protesteerden toen twee soldaten hem als een zak met graan oppakten en in de boot gooiden. Een diepere smart verscheurde zijn hart toen hij zag dat ze Gemina in het tweede koninklijke schip sleurde. Op het laatste moment stapte de koningin in de boot waarop hij zat en gaf een teken tot vertrek. Ze zou niet ontdekt willen worden aan deze kant van de Nijl. De Libiërs hadden vaste voet gekregen op de westoever van de rivier en moesten niets van haar hebben. Als ze haar betrapte terwijl ze door zo weinig mannen werd omringd, zouden ze haar net zo meedogenloos behandelen als zij hem behandelde.
"Alsjeblieft, Kandake," smeekte hij.
Donkere ogen keken strak hem aan. Ze was maar 16 jaar ouder dan hij. Maar de mantel van gezag had haar iets gegeven wat jaren niet konden. Ze leek oeroud en leeftijdloos tegelijk, zoals ze hem opnam, met haar mond tot een meedogenloze streep getrokken. Ze stak een vinger op. "Ten eerste, ze is een Romeinse." Nog een vinger in de lucht. "Ten tweede, ze is verloofd met een of andere hooggeboren Romeinse idioot die op ditzelfde moment ziedend in mijn troonzaal zit."
nog een vinger. Ten derde, haar vader is de beambte van de keizer zelf en slingert mij nu schuimbekkend dreigementen naar mijn hoofd. Nog een vinger. Ten vierde, jij stiekeme slang, je hebt het achter mijn rug omgedaan. Nog een vinger. Ten vijfde, je hebt een slecht voorbeeld gegeven aan alle jonge mannen in mijn paleis, in mijn koninkrijk. Ze schopte hem in zijn blootliggende zijde en de harde punt van haar lege schoen maakte dat gij gromde van pijn. Ik heb geen vingers meer over, jij dwaas. En ik zal nog steeds iets moeten doen met die stomkop van een vader van haar. Hij haalde diep adem. Ze had hem nog niet gedood. Dat leek hoopvol. We hadden u om toestemming moeten vragen. Denk je? We hadden u om hulp moeten vragen. Ze lachte bitter. Nee, dat had je niet. Als je het gewaagd had één woord tegen me te zeggen, had ik je zo hard geslagen dat je hersens uit je schedel waren gevallen. Help ons nu, Kandake. Jou helpen? Ik zou net zo lief het leven uit je persen. Begrijp je het niet? Rome staat als een hongerige leeuw voor onze deur. We hangen aan een zijden draad, klampen ons vast aan een zekere mate van autonomie. Houden ze ons van het lijf met onze belastingen. Het enige wat ze nodig hebben is een excuus om ons in ons geheel op te slokken. Wat jij hebt gedaan, had hun dat excuus kunnen geven. Hij kneep zijn ogen dicht. Vroeger was Kush een machtige natie geweest. 700 jaar eerder hadden zijn koningen geregeerd over Egypte. Gedurende een hele eeuw waren de twee koninkrijken verenigd onder de banier van Kushitische monarchen. Die tijd was nu al lang voorbij. De mijnen en juwelen van Kush, evenals zijn sluwe koningin, waren erin geslaagd de plakkerige, hebberige vingers van Rome van zich af te houden. Ze hadden nog steeds hun onafhankelijkheid. Met hun rijkdommen kochten ze wellicht niet de macht van vroeger, maar zeker genoeg invloed om mee te tellen. Het meisje is haar vaders zaak, zei de Kandakei. Maar jij, het is aan mij om met jou af te rekenen. En geloof me, als ik je dit zeg, ik zal je een straf toemeten die je nooit zult vergeten. Je zult leren om je land boven je hart te stellen. Ik hou van dit land, maar ik hou ook van Gemina. Ik ben met haar getrouwd, hield hij vol. En hoe zal één erbarmelijk, haastig uitgevoerd ritueel stand houden tegen de macht van jouw koningin en de wrok van Rome? Weer pinde ze hem vast met haar genadeloze blik. Hij had die blik eerder op haar gezicht gezien. Hij verscheen altijd als ze haar besluit had genomen. De blik betekende dat geen macht op aarde haar opzij kon krijgen. De blik die zich liet zien voordat er bloed werd vergoten. De zweem van hoop waaraan hij zich had vastgeklampt verwelkte. Hij draaide pijnlijk zijn hoofd tot hij kon zien dat de andere boot vlak achter die van hen voer. Ze leken Gemina in elk geval niet te mishandelen. Ze zat met haar armen om haar knieën vastgebonden, haar rug kaarsrecht. Ze zou niet weten, nog niet, dat ze voor altijd van hem gescheiden was. Ik hou van jou, fluisterde hij zonder geluid, in de wetenschap dat hij die woorden nooit meer tegen haar zou zeggen. In de wetenschap dat de Nijl zijn hart wegdroeg en dat hij niets kon doen om het tegen te houden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.